Goedemorgen. Voordat ik eigenlijk met de eigenlijk boodschap ga beginnen, wil ik u eigenlijk even meenemen van als ik in de voorbereidingen van de preek, van de boodschap. Ik zat van de week zo te denken, het is voor iemand van buitenaf, vanuit die hier komt spreken, wel een stuk makkelijker. Ik ben deel van deze gemeente, van de Ark. En als deel van de Ark draag je ook alles mee wat er in de Ark gebeurt. En dat maakt het moeilijk, vond ik, om mijn preek voor te bereiden. Want als je denkt, ja, als ik dit zeg, dan zal die en die zal wel denken van, oh, dat bedoelt hij daarmee. Als ik dat zeg, dan denkt die en die van, oh, dan wordt er dat mee bedoeld. En dat vond ik best heel lastig. Ik denk van, dat wil ik helemaal niet. Ik wil niet een bepaalde groep, partij, mensen. Ik heb ook echt voor gebeden dat de Heer gaat spreken. Dat het niet mijn preek is, dat bid ik altijd. Dat is altijd mijn wens, maar vandaag eigenlijk nog veel meer. Ik had al water ingeschonken. Het zal wel weer gebeuren. Maar goed. Ik was hier vrijdag. Met de dankdienst van Leo. Toen dacht ik, moet er nou eerst iemand overlijden? Voordat we met z'n allen weer samen op het podium kunnen staan. Ik moet er weer iemand overlijden. Ja, mensen die te gast zijn, sorry, jullie snappen er niks van. Maar komt wel goed. En toen ik dat zo dacht, toen zei de Heer, maar is er niet al iemand overleden 2000 jaar geleden? Is dat niet genoeg geweest? Moeten we nog verder gaan op deze manier? En daarom wil ik de tekst, dus nog vooraf, eigenlijk mijn, ja, wat ik eigenlijk, Paulus zei dat en ik denk van hij geeft dat wel goed weer. Want God is mijn getuige. Hoe vurig ik naar u verlang. Met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik. Dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt. In kennis. In alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent. En zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid. Die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en tot lof van God. En zo bid ik je dat we hiernaar kunnen luisteren naar de boodschap van God. En bijbelteksten, de Bijbel is best een moeilijk boek. Bijbelteksten kunnen ook gebruikt worden op een verkeerde manier. Niet alles wat er in de Bijbel staat, dat je mensen verschouwen zich stond achter. Het staat in de Bijbel. Soms heb je een bepaald beeld, een bepaald idee. En vanuit dat idee lees je de Bijbel en dan bevestigt de Bijbel dat idee. Dat kan maar zo. Daarom, ja, bijvoorbeeld, je kunt in de Bijbel lezen als je ervan overtuigd bent dat je denkt van het is beter om niet te trouwen. Dan kun je de Bijbel gaan lezen en dan zul je allemaal teksten vinden dat je denkt, wow, het is beter om niet te trouwen. Maar als je het idee hebt van het lijkt me toch goed om wel te trouwen, dan kun je in diezelfde Bijbel kun je ook teksten vinden die zeggen van ja, je moet wel trouwen. Het is goed. En daarom zijn in de katholieke kerk zijn heel veel kloosters met nonnen en met kloosterlingen die daar gezegd hebben, we gaan celibaat, we trouwen niet. En andere kerken trouwen ze wel. Het komt allemaal uit dezelfde Bijbel. Hoeveel scheuringen zijn niet ontstaan? Doordat de een zegt van ja, maar dit staat in de Bijbel. En de ander zegt, dat staat in de Bijbel. En het komt uit dezelfde Bijbel. En toch kun je het met elkaar niet eens worden. Dus het is lastig. Je moet je ook niet verschuilen achter een Bijbeltekst. Je hebt God heb je gewoon nodig. De Heilige Geest hebben wij nodig om te weten wat hij tegen ons wil zeggen. En dat bid ik u voor deze ochtend, dat we dat met elkaar zullen ontdekken. Nou ga ik met mijn preek beginnen. Ik zat te denken over een titel, genade en standvastigheid heb ik erboven gezet. Ik wil graag beginnen uit Genesis te lezen. Genesis hoofdstuk 2. En je mag nog een keer klikken, Bram. Wat zei ik? Ja, het klinkt bijna hetzelfde, maar het is anders. Efeze 2. Zit wel aan een hele andere kant van de Bijbel. Efeze 2, vers 1 tot 3. Ik heb de teksten dit keer uit de NBV-vertaling. En dit geeft even, wat ik nu, zoals ik het hier heb staan, even het verleden weer, als het goed is. En hoe het met ons was, voordat we de Heer Jezus leerden kennen. Daar schrijft Paulus hierover. U was dood door de misstanden, door de misstappen en zonden, waarmee u de weg ging van de God van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn. Net als zij lieten ook wij allen ons eens beheersen door onze wereldse begeerten. En wij volgden onze alle zelfzuchtige verlangens en gedachten die in ons opkwamen. En stonden van nature bloot aan Gods toorn, net als ieder ander. Dat is de situatie van ieder mens die God niet kent. Die niet samen met God leeft. Dan sta je onder de invloed. De heerser over de machten in de lucht. De duivel. Die heerser is over alle machten die in de lucht, in de hemelse gewesten zijn, wordt op andere plaatsen gezegd. Maar voor ons geldt iets anders en dan gaan we verder. Bram, nog een keertje. Maar, omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, we hebben erover gezongen, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus Jezus levend gemaakt. En ook u bent nu door zijn genade gered. Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. In hem zijn we opgewekt. In hem is dit onze situatie. En ja, dan als je dit zo leest, dan denken we, wauw, wat geweldig. Eerst waren we dood, eerst gingen we onze eigen verlangens, onze eigen begeerte achterna. En nu zijn we levend gemaakt. God heeft dat bedacht. We hebben dat zelf niet bedacht. God heeft dat bedacht. Hij heeft ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. Wij mogen in Christus Jezus zijn. Nou, dat is wel iets om te zeggen van, nou, amen, geweldig. En dan gaat hij verder in. In Efeze. Zo zal hij in de eeuwen die komen laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is. Hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. Door zijn genade bent u immers gered. Dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. En dat is zo belangrijk dat we dat beseffen, dat het zijn genade is. Dat hij het mogelijk heeft gemaakt. Dat het een geschenk van God is wat we mogen aannemen. Dat we zeggen, wauw, dank u wel. Het is niet omdat ik zo goed ben of omdat u zo goed bent, want dat zijn we, dat waren we allemaal niet. Van nature waren we van God afgeweken, maar door zijn genade, door zijn liefde, zijn we nu op deze plaats terechtgekomen. Maar we hebben nog wel steeds te maken met die, wat we net hebben gelezen in Efeze, van die heerser van de machten van de lucht. Ik heb daar voor een plaatje bij. Wat je ziet in sommige Aziatische landen, dat mensen daar lopen met mondkapjes voor, omdat de lucht zo vervuild is, dat gewoon adem eigenlijk niet meer mogelijk is. In heel veel landen en in heel veel grote steden hebben mensen dat probleem. En dit is een lichamelijk probleem. Dit heeft te maken met de luchtvervuiling zoals die lichamelijk is. Maar wij hebben ook te maken met de luchtvervuiling die geestelijk is. De machten van de duivel die zijn om ons heen, zijn ze werkzaam. We kunnen dat niet zien, maar hij is er wel. En ik heb een filmpje gevonden, dat gaat over de daadwerkelijke luchtvervuiling. Maar als je hem nou naar luistert en even daarbij denkt van wat ik net zei, er is een heerser die in de wereld heerst, die lucht is om ons heen. Dat is een onzienlijke wereld en daardoor kan ons leven vervuild worden.
Je ziet het niet, maar elke dag adem je vieze lucht in. De lucht in Nederland is op veel plekken ongezonder dan je denkt. En daardoor sterven in Nederland elk jaar ruim 5000 mensen.
De lucht in Nederland is ongezond, omdat er fijn stof, stikstofdioxide en ozon in de lucht zitten. En die stoffen komen in de lucht door het verkeer, vrachtwagens, auto's, maar ook door industrie, landbouw en houtstoken. Luchtverontreiniging is in feite een onzichtbaar probleem. Mensen kunnen het niet zelf direct waarnemen.
Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen en wil hier iets aan doen. Door het onzichtbare zichtbaar te maken en zo iedereen in Nederland te laten zien wat je nou eigenlijk inademt. Het werkt heel simpel.
Waarom maar stoppen? Het Longfonds wil het onzichtbare zichtbaar maken, zodat we zien wat we inademen. Wat ik vanmorgen eigenlijk met u graag zou willen doen door de Heilige Geest, dat ook wij hier, dat het zichtbaar, onzichtbare, dat het eigenlijk als het ware zichtbaar wordt. Want de onzichtbare wereld om ons heen zit vol met viezigheid, met vervuiling. En ons geestelijk leven, ons geestelijk mens, ademt dat iedere dag in. Als we gewoon onze gang gaan. En we hebben te maken met allerlei dingen die ons leven vervuilen. Die ons proberen weg te krijgen van die situatie zoals ik net in het begin heb geschetst. Gered door God, door zijn genade, geplaatst in de hemelsferen bij Jezus Christus. Nou, als er iemand is die daar graag wilde zijn op die plaats bij Jezus Christus, die als God wilde zijn, dan was dat de duivel wel. En die wilde die hoogste plaats hebben, maar hij is eruit gegaan. Hij moest weg, want hij wilde aan God gelijk zijn en dat kon God niet toestaan. En nu ziet hij ons als mensen die daarbij in Christus zijn. Dus wat wil hij? Hij wil ons daar weg hebben. Hij zal er alles aan doen om je daar uit die plaats weg te krijgen en weer naar die beginplaats terug te krijgen. Dat je eigen hartstochten, je eigen begeerte weer achterna gaat lopen. Ik heb een paar dingen opgeschreven dat ik denk van nou, als je nou zo om je heen kijkt, wat ons denken vervuilt. De eerste. Ja, nog even. Dat is wel handig dat je hem nu tegenwoordig hier ziet. Dan hoef ik niet om te draaien. Nog eentje verder. Nog eentje verder. Nog één. Ja. Man en vrouw. Dat lezen we in de Bijbel. God schiep de mens man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. Mogen we tegenwoordig niet meer zeggen. Want je hebt genderneutrale mensen. En je hebt mannen die denken, die het gevoel hebben dat ze vrouw zijn. Ze hebben vrouwen die het gevoel hebben dat ze man zijn. Ze hebben mensen die denken van, ik zit verkeerd. En die problemen zijn er wezenlijk hoor. Ik wil ze niet zeggen van, dat is allemaal niet waar. Maar het is wel een gevolg van de hemelse, de heerser van de hemel in de lucht, die dat probeert in deze wereld neer te leggen. Dat we dat niet meer kunnen zien, dat we niet, zoals God de mens had geschapen, dat het niet meer zo is. Dat er nu een andere mogelijkheid bij is gekomen. Je hoort het in de krant, je leest het als je in de krant leest, je kijkt, als je naar tv kijkt. Hè, er zijn toiletten die mogen, waar de regering mee bezig is, dat mag niet meer een mannetje en een vrouwtje zijn, maar moet genderneutraal zijn, want anders zou je mensen beschadigen. Maar wat mensen niet in de gaten hebben, is dat ze juist beschadigd worden door deze gedachten. En ik wil niet voorbij gaan aan problemen die sommige mensen daarmee kunnen hebben, als er dat gevoel is. Dat is ook een gevolg. Die mensen die de problemen hebben, dat ze het gevoel hebben in een verkeerd lichaam, die moet je natuurlijk met liefde en met Gods ontferming ook benaderen. Maar het wordt in de wereld neergelegd alsof het normaal is. En Gods woord zegt het anders. Het is een vervuiling in onze gedachten. En als je het niet mee, als je het niet uitkijkt, dan denk je van, ga je denken dat het normaal is, en dan ga je in de Bijbel lezen, en dan denk je van, oké, dat is toch anders. Een andere iets wat natuurlijk heel duidelijk is, is huwelijk en trouw. Dat is ook een punt wat in de Bijbel zeer duidelijk wordt gezegd, en wat de wereld om ons heen, is allemaal niet zo. Is niet allemaal zo normaal meer. En de duivel is zo slinks bezig, dat je, appa, maar vind je het heel normaal. Vind je het heel normaal dat mensen niet meer met elkaar trouwen? Vind je het heel normaal dat mensen met elkaar samenwonen? Of dat vrouwen met elkaar trouwen of mannen met elkaar trouwen? Gebeurt allemaal. Ik zat ik even naar tv te kijken, zo'n tv-serie, een politie-serie. En een van die agenten, een vrouw was dat, en die had een relatie met twee andere mensen, een vrouw en een man. Die hadden een met z'n drieën een relatie. Met z'n drieën. En natuurlijk, die raakte op een bepaald moment in een gesprek met een vrouw. En die vrouw ging naar de kerk. En die vrouw zei van, ja, dat kan toch eigenlijk niet. En het werd in die film, toen ik zat naar die serie te kijken. Eigenlijk werd die vrouw die naar de kerk ging en zei, dat kan niet. Die werd eigenlijk zo weggezet als iemand die het niet goed. En die ander deed het wel goed. Ik denk van, de wereld op zijn kop. En toen was er nog tussendoor reclame. En toen kwam nog reclame van BeLove. Een site waar je naartoe kon. En Second Love, de site waar je naartoe kon. En ik zat zo een half uurtje te kijken. Ik denk, wat komt er nu al niet op je af eigenlijk? Wat komt er nu je gedachten binnen? Een half uurtje maar, Wim. Ja, dat dacht ik later ook. Ja. Maar goed, misschien moest ik het wel even kijken om het jullie te kunnen vertellen. Ja, dat is een goede smoes om. Maar het is wel serieus. Dat je krijgt zoveel dingen binnen. Een ander punt wat gewoon zo wat ondermijnt in deze wereld, en wat gewoon zo'n Bijbels principe is gehoorzaam zijn en nederig zijn. Paulus, als hij schrijft, en ook de anderen, Jezus zegt dat zelfs ook, zelfs als je, wordt er zelfs gezegd, slaven, wees u meesters gehoorzaam de overheid, luister naar wie boven je staat. Gehoorzaamheid is een belangrijk punt, ook dat je nederig moet zijn, dat Jezus ons oproept, als je de meeste wil zijn, moet je allerminste zijn. We zien om ons heen dat wordt allemaal weggeveegd. Door wie? Door de eerste rebel die er was, hè, door de Satan die rebelleerde tegen God. En die dacht van, nou, als ik kon rebelleren, dan ga ik de mensen ook leren om te rebelleren. En wat zien we nu wereldwijd? De mensen rebelleren. Er is, hoeveel demonstraties zijn er wel niet? Hier in Nederland en over de hele wereld. Zet het journaal maar aan, de ene naar de ander. En niet gewoon met demonstratie, met geweld. Mensen gaan elkaar met geweld te lijf, er vallen doden, er vallen gewonden. En het houdt niet op. Sommige landen, Hongkong, zijn ze al weken zijn die demonstraties, zijn andere landen. En ik zeg niet dat ze soms niet een punt hebben van dat je denkt van, nou oké. Ze hebben wel een punt dat je zegt van, we moeten demonstreren. Je moet je misschien je stem laten horen, maar niet op deze manier. Niet dat je zo zegt van, ik wil met dit gezag, ik wil hiermee eigenlijk niks mee te maken hebben. Je gedachten worden door vervuild. En ik ben ervan overtuigd, als christenen met elkaar gaan bidden, en als je één na één daarin zijn, dat ze meer kunnen bereiken dan met welke demonstratie ook. Ja, nog eentje. God aanbidden. Staat natuurlijk centraal in de Bijbel. En ook dat is om ons heen. We zien dat de mensen allerlei dingen aanbidden. Geld, status, auto's, bepaalde andere dingen. Hoeveel mensen hebben tegenwoordig geen boeddha's in de tuin staan of in het huis staan. De overste van deze wereld is bezig ons te vergiftigen. En wat die man net in het begin zei, om ons heen, in de lucht, in de hemelse gewesten, is er allemaal viezigheid die we eigenlijk geestelijk inademen, waar we geestelijk mee besmet raken. Nou zou je zeggen, nou Bert, mooie boodschap heb je zeg. Wat moeten we daarmee? Nou, daar ga ik het nu om hebben. Wat zijn nou je wapens? Hoe kun je dat nou tegengaan? Nou, een van de eerste, een belangrijk wapen, is kennis van Gods belofte en zijn waarheid. Als je weet wat zijn waarheid is, wat er in de Bijbel staat, dan weet je als je dingen ziet, of voordat je denkt, dit klopt niet. Dit moet ik niet voor waar aannemen, want Gods woord, de Bijbel, dat is de waarheid. Natuurlijk voorzichtig, hè, wat ik in het begin zei, van ja, je kunt soms over dingen kunnen mensen heel veel strijd hebben. Ook dus ze zeggen, oh, dit is de waarheid. Ja, geleid door de Heilige Geest. Maar als je Gods belofte en zijn waarheid weet, dan kun je je teweerstellen tegen alle vervuiling om je heen. Het is eigenlijk wat Jezus ook deed toen hij door Satan werd verzocht. Hij kon hem weerstaan doordat hij Gods woord kende. Wat kun je nog meer doen? Bidden. Bidden is natuurlijk ook een hele belangrijke. Sommige situaties, als je gewoon op je werk bent, of je bent dan kun je gewoon in je stilte, in je gedachten bidden. En dat God je helpt. Als je met iets te maken hebt, wat mensen in je werk over aan het praten zijn, of waar je denkt van nou, wat hebben ze nou weer over, kun je daarvoor bidden. Op andere momenten is het soms ook goed om hardop te bidden. Als je thuis bent, of alleen bent, of een plaats, spreek het maar uit. Dat, tenminste, ik heb er zelf gemerkt dat ik daar gewoon ook, ja, dat me dat helpt. In tongen bidden, Paulus zegt in de Bijbel van de geest zelfs, pleit met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons als we in tongen kunnen bidden. Dus door te bidden, ook als je thuis komt. En je bent de hele dag op je werk geweest, op je school geweest. Je hebt van alles gehoord en meegemaakt. En je bent als het ware in die vervuiling geweest. Je komt thuis. Als je vies werk hebt gedaan en je komt thuis, dan ga je eigenlijk even douchen en andere kleren aantrekken. Nou, eigenlijk zijn we in een vieze wereld geweest. En als je thuis komt, dan is het goed om je even schoon te maken. En reinig jezelf. Zeg, Heer, ik wil alle viezigheid van me af. Zeg het maar tegen de Heer. Vraag of hij je schoonmaakt. En dat je dit allemaal wil afleggen. En vroeger was dat wel makkelijk, want dan had je je schoongemaakt. En had je het allemaal afgelegd. Denk je zo, lekker in mijn eigen huis. Geen viezigheid. Laten we eens even tv gaan kijken. Ja. Voor je de ergen hebt, kijk je weer. Of laten we even naar de radio luisteren. Ja, dan komt de viezigheid is in ons huis gekomen. En als je het niet uitkijkt, dan word je erdoor besmet. Als je ervan bewust bent, het is niet iets, ik wil geen angst hier preken. Als je ervan bewust bent, dan beschermt de Heer en dan kun je je te weer van stellen. Maar daarom zeg ik het, omdat het belangrijk is dat je ervan bewust bent, dat je weet, zo is het. Nog een ander punt wat je kunt doen. In de Bijbel lezen. In de Bijbel, er staat ook in de Bijbel dat Gods woord heeft een reinigende werking. Gewoon door te lezen, reinigt God je gedachten en je wezen van de dingen die niet goed zijn. En de Bijbel lezen heeft dan weer als extra dat je meer kennis van Gods belofte en zijn waarheid krijgt. En dat moet je dus niet af en toe doen, maar elke dag. Want je wordt elke dag, krijg je al die narigheid over je heen. Dus elke dag is belangrijk, stel er iets tegenover. Want als je de hele week een hoop viezigheid over je heen krijgt en je gaat één keer in de week je Bijbel lezen, dat is, je snapt wel dat niet in verhouding zit. Dat werkt niet. Nog een belangrijk punt om je te wapenen hier tegen is keuzes maken. Ja. Willem zei net al van, ja Bert, dan moet je daar niet naar kijken naar wat je net vertelde. Ja, dat is een keuze die je moet maken. Ik heb gemerkt dat ik heel veel keuzes heb gemaakt, heel veel programma's, dat ik denk van die kijk ik niet meer, want dan krijg ik zo'n verkeerd beeld van wat goed is en wat niet goed is. En dan moet je inderdaad een keuze maken. Ook al is misschien denken van, het is wel leuk. Ook op je werk, op je school moet je soms keuzes maken. Van hier ga ik niet in mee. Hier doe ik niet aan mee. Belangrijk. En nog een laatste. Hardop proclameren. Zeg maar, Jezus is Heer. Jezus is mijn koning. We hebben het ook gezongen, die proclamaties. En dat is goed om het hardop te doen, want de tegenstander moet het ook horen. En dat kun je natuurlijk niet altijd zo op je werk doen, dat je in één keer zegt van, wat Jezus ook zei, Satan gaat achter me, nou zoek dan even een plekje op, een stil plekje, maar zeg het maar, proclameer het maar. Want hij moet het horen, de machten uit de hel moeten het horen, dat je in de naam van Jezus, dat je zegt, ga weg. En hij moet luisteren, want Jezus heeft hem overwonnen. Ik hoorde pas iemand, die zei, het is eigenlijk helemaal niet zo gek, waarom in heel veel islamitische landen zoveel narigheid is. Die mensen die, de islamieten, de Mohammedanen, de meesten die daar trouwen zijn, bidden 5 keer per dag. Allah is de grootste en Allah is de almachtige. 5 keer per dag wordt dat elke dag door miljoenen mensen geproclameerd. Hoeveel mensen proclameren elke dag dat Jezus Heer is en dat Jezus onze koning is? Want wat we proclameren, wat we zeggen, ja, dat werkt iets uit in die hemelse gewesten waar we geplaatst zijn. In die hemelsferen. Waar geven we ruimte aan? Belangrijk. Belangrijk dat we onze plaats innemen. Eigenlijk is dit een beetje, nee, dit is gewoon de boodschap die ik vooral in ons midden wil neerleggen. Die voor mezelf ook weer even duidelijk is. Dat ik denk van, oké, wees nou waakzaam. Je ziet dat allemaal en dan kun je zeggen, wow, wat erg allemaal. Maar wapen jezelf er tegen, doe er iets tegen. Ik begon uit Efeze, dat ene stukje van dat je zei van dit was onze situatie. We gingen het vlees achterna, we volgden onze eigen begeerte. Toen zijn we gekocht en betaald door het bloed van Jezus. Zijn we in een nieuwe situatie gekomen. Maar wat je soms tot je schrik ziet, is dat mensen van die nieuwe situatie, van die plaats in Jezus, dat ze toch weer terugkomen in die oude situatie. Daar gaat Galaten 3 over. En die wil ik nog even met jullie lezen. Galaten, zegt Paulus, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? En de herziende statenvertaling, andere vertalingen zeggen, wie heeft u betoverd? Door wie bent u betoverd? Dat is wat de duivel wil proberen. Om kinderen van God in zijn ban opnieuw te krijgen. We zijn vrij. Maar hij doet er alles aan om ons weer in die ban te krijgen, om ons te betoveren, om ons onder zijn heerschappij te krijgen. En het gebeurt. Kinderen van God worden weer vastgepakt. Worden weer. En Paulus zegt nog, ik heb u, Jezus Christus, toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dat je dat elke dag beseft. Niet omdat ik zo goed ben, niet omdat ik geweldig ben, niet omdat ik een keuze heb gemaakt, maar omdat Jezus Christus aan het kruis is gestorven voor mijn zonde. Daarom mag ik die plaats innemen en daarom ben ik in staat om dit leven te leiden. Ik wil maar één ding van u weten, zegt Paulus. Hoe hebt u de geest ontvangen? Door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u nou werkelijk zo dwaas om weer op uw eigen kracht te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Geeft God u de geest en goddelijke kracht omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt? En dan gaat het verder. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest. Dan bent u niet gericht op uw eigen begeerte. Wat we uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Belangrijk, hè? Je kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Het ligt zo op de loer dat we weer teruggaan naar dat onszelf volgen. Ons eigen verlangens, ons eigen wat we graag willen, wat we, ja, ons vlees. Hè, we hebben daarmee te maken, we zitten in ons vlees en dat wil steeds ons toch hebben dat we dat dienen. En daar moeten we steeds keuzes in maken. Er is een strijd, een dagelijkse strijd. En wat kies je? Gaat het om jou? Of gaat het om de Heer? De beslissingen die je neemt, neem je die omdat het voor jou beter uitkomt? Of neem je die omdat het voor de Heer beter uitkomt? Galaten 5 gaat verder, vers 19 tot 21. Het is bekend wat onze eigen wil teweeg brengt. Er is een heel rijtje wat erop genoemd. Ontucht, zedeloosheid, losbandigheid, afgoderij of toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie, rivaliteit, afgunst, bras- en slempartijen, nog meer van dat soort dingen. Nou, als ik dan dit soort dingen kijk, hè, vroeger had ik nog wel eens een neiging van, dan las ik dat, dan ging ik er even heel snel overheen. En denk ik, dat geldt eigenlijk niet voor mij. Maar dan zie ik zo dingen en denk van, nou, ons eigen wil, mijn eigen wil, die brengt dat ook nog wel eens bij mij. Jaloezie, gekonkel, roddelen over anderen. Ruzie, rivaliteit, ik wil daar. Ik wil wat jij doet, wil ik doen. Afgunst, bras en slempartijen, maar drinken en eten. Hey, weet je, lekker feestje. Paulus zegt, ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Het gebeurt ons allemaal wel eens een van deze dingen. Maar er staat, als je je daaraan overgeeft, als je zegt van nou, ik ga er helemaal in verder. Je doet allemaal wel eens dingen, maar op een paar moment kun je wel zeggen, stop. Ik wil dat niet. Dan geef ik me er niet aan over. Het overkomt je allemaal. Er is niemand die kan zeggen, het gebeurt mij allemaal niet. Er is hier niemand die volmaakt. Dat staat ook in de Bijbel. Geen mens is volmaakt. Maar geef je er niet aan over. Want God wil iets anders. En dat gaat in Galaten 5. De vrucht van de geest. Liefde, vreugde en vrede. Geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen geeft. Als je vol laat maken door de Heilige Geest, dan is dat. En dan, als Bram nog een keer klikt, dan doen we dat andere maar weg. En houden we alleen dit over. Dat is wat God graag van ons wil. En dan sluit ik af met het laatste stukje uit Galaten. Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Niet letterlijk is dat, hè? Dat kan natuurlijk niet. Jezus is letterlijk aan het kruis gegaan. Maar het betekent wel dat je zegt, ik wil niet mijn hartstocht en mijn eigen natuur achteraan gaan. Ik wil er niet naar luisteren. Ik wil achter Jezus aangaan. En wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voeten dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad leiden. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draag elkanders lasten. Zo leeft u de wet van Christus na. Want wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Maar we zijn wat, niet om onszelf, maar in Jezus Christus. Waar we mee begonnen zijn. En laten we ons daar met elkaar naar uitstrekken. Amen.